Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar op Psalm 67, het derde vers. De volken zullen, Heere, u loven, o Heere, u loven altemaal, die de aarde vruchtbaar maakt van boven, dat ze ons op haar gewas onthaal. Het derde van Psalm 67. De schriften in het Oude Testament en lezen daaruit het 33e hoofdstuk van het boek Genesis. Genesis 33, waarna wij zingen uit Psalm 49, het vierde vers. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Het is alles wind waar zich zijn hart mee streelt. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 49... Daarna doen wij belijdenis des geloofs vanavond met de Heidelbergse catechismus, zondag 1. Vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost beide in het leven en in het sterven? Genesis 33 lezen wij samen. Daarna zingen we Psalm 49 vers 4 en doen belijdenis met vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse catechismus.
En Jacob hief zijn ogen op en zag en zie, Ezo kwam. En 400 mannen met hem. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea en onder Rachel, en onder de twee dienstmaagden. En hij stelde de dienstmaagden en haar kinderen vooraan, en Lea en haar kinderen meer achterwaarts, maar Rachel en Jozef de achterste. En hij ging voorbij hun aangezicht heen, en hij boog zich 7 malen ter aarde, totdat hij bij zijn moeder kwam. Toen liep Ezo hem tegemoet en nam hem in de arm en viel hem aan den hals en kuste hem, en ze weende. Daarna hief hij zijn ogen op en zag die vrouwen en die kinderen en zeide: wie zijn deze bij u? En hij zeide: de kinderen die God aan uw knecht genadiglijk verleend heeft. Toen traden de dienstmaagden toe, zij en haar kinderen, en ze bogen zich neder. En Lea trad ook toe met haar kinderen, en zij bogen zich neder. En daarna trad Jozef toe en Rachel, en zij bogen zich neder. En ze zeiden: voor wien is u al dit, Heer, dat ik ontmoet heb? En hij zeide: om genade te vinden in de ogen mijns Heren. Maar Ezo zeide: ik heb veel, mijn broeder, het zij het uwe, wat gij hebt. Toen zeide Jacob: och nee, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mij geschenk van mijn hand. Daarom, omdat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik God aangezicht gezien, en gij een welgevallen aan mij genomen hebt. Neem toch mijn zegen, die ik u toegebracht is, terwijl het God mij genadiglijk verleend heeft, en terwijl ik alles heb. En hij hield bij hem aan, zodat hij hem nam. En hij zeide: laat ons reizen en voortrekken, en ik zal voor u trekken. Maar hij zeide tot hem: meneer, weet dat deze kinderen teder zijn, en dat ik zogende schapen en koeien bij mij heb. Indien men ze maar 1 dag afdrijft, zo zal de gehele kudde sterven. Mijnheer, trek het toch voorbij voor het aangezicht van zijn knecht, en ik zal op mijn gemak als leidsman voeren naar de gang van het werk, hetwelk voor mijn aangezicht is, en naar den ganse deze kinderen, totdat ik bij mijn Heer in Seir kom. En Ezo zeide: laat mij toch van dit volk dat met mij is u bijstellen. En hij zeide: waartoe dat? Laat mij genade vinden in mijn Heere ogen. Alzo keerde Ezo die dag wederom zijn weegs naar Seir toe. Maar Jacob reisde naar Sukkot en bouwde een huis voor zich en maakte hutten voor zijn vee. Daarom noemde hij die naam die plaats Sukkot. En Jacob kwam behouden tot de stad Sichem, welke is in het land Kanaan, als hij kwam van Paddan Aram, en hij legerde zich in het gezicht der stad. En hij kocht een deel des velds waarop hij zijn tent gespannen had, van de hand der zonen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken gelds. En hij richtte aldaar een altaar op en noemde het: de God Israëls is God. Zondag 1. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard, dat zonder de wil mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Zo.
Wij willen samen luisteren naar het woord van de Heer uit Genesis 33, twee dankdagtuigenissen van deze twee broers. Allereerst wat Esau zegt, de woorden die hij spreekt, uit vers 9, ik heb veel, mijn broeder. En dan het woord van Jacob daar tegenover, terwijl het God mij genadig verleend heeft en terwijl ik alles heb, veel of alles, daar gaat het om in deze dankdagdienst. We willen samen de Heere gaan bidden, allereerst over de bediening van zijn woord en aan het einde van de dienst danken voor de zegeningen die hij schonk. Opnieuw zijn wij samengekomen, Heere, in deze dienst voor als een dank stond voor gewas en voor arbeid. En op een dankdag staan de aardse zaken meer centraal dan dat dat op andere dagen het geval is. Dat hebt u al vanaf de oude bedeling in het Oude Testament zo bestuurd, dat er ook in de tabernakel en de synagogen en de tent der samenkomst nagedacht werd over gewas en arbeid. Dat de eerstelingen van de oogst bijeen werden vergaderd en dat ze aan u, de Heere, geofferd zijn. U bent immers een God niet alleen voor de eeuwigheid, maar ook een God voor de tijd. En dat mag ons zeker op een dankdag wel bezighouden, omdat uw woord zo vaak spreekt over aardse dingen, over materiële zaken, die wij dan met de term gewas en arbeid onder woorden hebben gebracht. En heren, dan zijn we bezig met zaken die onze aandacht zo vaak vragen. Daar zijn we als mensen zo vaak mee bezig. Met dingen die in zichzelf nuttig en nodig zijn, waar wij ook gaven en talenten voor hebben gekregen, waartoe gij ons ook oproept om te werken, om te zorgen voor ons dagelijkse levensonderhoud, ons goddelijke beroep, zoals het huwelijksformulier dat ook noemt, niet alleen voor onszelf, maar ook om mede te delen aan anderen die het met veel minder moeten doen dan wij. Daarom mogen wij ook onze dankdag gaven geven voor u en voor uw dienst. En die dienst die bestaat daar dan toch ook in, heren, dat wij de lasten dragen van elkaar, van mensen die door allerlei omstandigheden het niet zo rijk hebben als dat wij hebben, en dat wij ze met datgene wat ons verleend is mogen dienen. En heren, dan gaat het toch om die zaken die van tijdelijke aard zijn. Niet onbelangrijk, maar heren, u wilt niet toch aan de andere kant dat ons leven daarmee heen gaat. Dat we alleen maar bezig zijn met materiële dingen, met aardse dingen. Want hoe nuttig en nodig het ook is, ze zijn in zichzelf tijdelijk en vergankelijk. En u wilt niet dat ons leven daarmee heen gaat, met vergankelijke dingen. Maar u wilt met name dat wij voorbereid zullen zijn op de ontmoeting met u. Daar hebt u, Heer Jezus, zo vaak gelijkenissen over verteld. Over rijke mensen die zo vaak bezig zijn met te vergaderen, met te vermeerderen, met veel te hebben, maar die niet rijk waren in u. En die daarom ook dat vele moesten kwijtraken. Zoals we dat ook met die aangrijpende Psalm 49 hebben gezongen. De mens, hoe rijk hij ook bedeeld is met het aardse goed, hij vergaat in het einde als de beesten. En hij derft in het einde, hij mist in het einde het leven. Het eeuwige leven. En daarom, Heere, laat u ons ook op deze dankdag niet alleen samenkomen om na te denken over materiële dingen en om onze dankdag gaven voor die zegeningen aan u te mogen betalen. Maar u wilt dat wij ook bepaald worden bij hoe gij in uw woord spreekt over die aardse zaken. Hoe wij daar tegenaan hebben te kijken. En te erkennen hoe wij daaraan gekomen zijn. Maar ook om ons hart daar niet op te zetten. Omdat dat ons allemaal een keer gaat ontvallen. Er is niets wat we hebben kunnen indragen in de wereld. Er is ook niets wat wij uit de wereld kunnen uitdragen. En Heere, schenk ons dat besef. Opdat wij niet hangen aan dit aardse. Opdat dat niet het een en het al is. Maar laat die belijdenis die we zojuist uit de mond van de ouderling hebben gehoord, onze belijdenis zijn dat ik niet mijn eigendom ben, maar het eigendom van de Heer Jezus Christus. Die met zijn dierbaar, zijn kostbaar bloed betaald heeft voor al mijn zonden. En mij uit de heerschappij van de duivel en van de wereld en van de zonde en van mezelf verlost heeft. Heere, schenk ons dat wij zo onderwezen mogen worden vanuit deze twee getuigenissen van deze tweeling. Dezelfde opvoeding, dezelfde moeder, maar toch zo'n hele andere levensweg hebben gekregen. Dat ligt niet verklaard in Esau of Jacob. Dat ligt alleen verklaard ten diepste in uw eeuwig welbehagen. En Heere, dan komt toch uiteindelijk het wonder uit deze geschiedenissen van Jacob en Esau naar voren. U spreekt erover dat u Esau gehaat hebt. Dat had alles te maken met die onzalige keuze die hij gedaan heeft in zijn leven. Dat hij op zijn zwaard geleefd heeft. Dat hij zichzelf Canaanitische vrouwen uitkoos. Dat hij een leven zonder u en zonder uw woord heeft geleid. En de vrezen des Heren van zijn ouders achter zich heeft gelaten. Dat u hem gehaat heeft is te begrijpen. Maar dat u Jacob hebt lief gehad, dat zou voor Jacob zelf wel het allergrootste wonder zijn geweest. Want dat had Jacob bepaald niet verdiend. Hij was die bedrieger, die hielenlichter, zoals vanuit zijn geboortegeschiedenis dat ook wel genoemd wordt. Heren, dat wonder van uw genade, dat leren uw kinderen toch ook hier kennen. Waarom was het op mij gemunt? Want ik ben niet beter dan die Esau. Of dan die Kain. Of dan die Saul of Agab of Judas of Demas. En uw kinderen leren daar ook voor vrezen. Ben ik het, Heren? Want die zien in zichzelf ook zo'n materialistische geest. Die zien in zichzelf ook dat vlees dat zich tegen de geest verzet. Die zien de liefde tot de zonde. En ook de haat tegen de zonde. Die twee mens. Die voor zoveel verdriet. En die voor zoveel strijd zorgt. Heren, wilt u geven dat het ook deze avond voor uw kinderen ook weer duidelijk mag worden. In wiens beeld ze zich zouden mogen herkennen. Maar dat het ook voor ons allemaal zo mag zijn. We worden immers een spiegel voorgehouden. Het is van 2-in-1. Esau of Jacob. En dan hoeven we niet letterlijk net als Esau met het zwaard te leven. En uw woord en het leven in de vrezen des Heren en bij het woord helemaal achter ons te hebben gelaten. We kunnen meedoen en we kunnen godsdienstig zijn en toch een Esauïtische natuur hebben. Uit de aarde aards. Heren, als dat nog zo is, leer ons in die spiegel te blikken en bekeer gij ons daarvan. En doe ons inzien, de jongeren en ook de ouderen, dat die wereld waar wij ons met hart en ziel soms zo aan geven, met al haar begeerlijkheden, dat die vergaat. En al die begeerlijkheden. Maar geef dat we ons door genade zouden mogen leren herkennen, als door dat wonder van wedergeboorte, want dat hebben wij nodig, dat ons dat nieuwe hart geschonken wordt. Dat vlezen hart, dat stenen hart uit ons wordt weggenomen. Dat vlezen hart wordt geschonken. Omdat in dat vlezen hart en die nieuwe werkzaamheden geboren mogen worden. De werkzaamheden rondom de eeuwigheid. Rondom de vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Rondom de vraag, hoe krijg ik een genadig God? Heere, geef dat we ook deze avond daar iets van onderwijs in mogen ontvangen. En wilt u ons leiden door uw geest en woord. Bewaar ons zo. En open uw woord voor onze harten. En uw woord en onze harten voor uw woord. Bewaar ook voor de zonde en voor de boze. En hoor onze gebeden om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 146 en daarvan de versen 3, 6 en 8. 146 vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Het zesde, het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. En het achtste, het is de Heere van alle heren, Sions God geducht in macht die voor eeuwig zal regeren. 3, 6 en 8 van Psalm 146, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Einde van de prediking na het amen, dan zingen wij Psalm 16, daarvan het derde vers. Getrouwe Heere, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 16, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, lieve jonge mensen, op een dankdag, dan gaat het in de kerk meer dan in andere kerkdiensten vooral over het aardse, over het materiële, over het tijdelijke. Dat zit eigenlijk ook al in het woord, in de benaming van deze kerkdiensten op deze woensdag, dankdags voor gewas en voor arbeid. Het gaat om zaken van deze aarde, zaken van de tijd. Dingen waar wij ons in ons leven natuurlijk ook heel vaak mee bezighouden. Wees maar eerlijk. Heel veel tijd gaat heen met dingen die aards zijn, die materieel zijn, die tijdelijk van aard zijn. Daar zijn we heel vaak mee bezig, soms omdat het ons heel veel zorgen baart, omdat we gebrek hebben aan dat materiële, aan dat tijdelijke, aan dat aardse. We hebben zorgen, geldzorgen, zorgen in het maatschappelijke leven, in het financiële. Dan kan ons dat zo bezighouden. Dan kun je nachten van wakker liggen als het niet goed gaat in je zaak. Als je je baan dreigt kwijt te raken. Als je als moeder de touwtjes elke maand aan elkaar moet vastknopen. Kan ook zijn dat we in dat opzicht geen zorgen hebben. Dat er een overvloed is. Maar dat we juist daardoor materialistisch geworden zijn. En maar steeds meer willen hebben. In de greep gekomen zijn van dat aardse en van dat tijdelijke. En dat daar al onze energie en al onze tijd in gaat zitten. Het aardse, het tijdelijke leven. Niet alleen zijn wij daar vaak mee bezig, gemeente, maar ook Gods woord. Spreekt heel veel over het aardse. Over het materiële. Over het tijdelijke. Zeker geldt dat voor het Oude Testament. En juist op een dankdag, dan zullen we ons door Gods woord moeten laten onderwijzen. Hoe dienen wij nou met dat aardse om te gaan? Hoe dienen wij nou tegen dat materiële aan te kijken? En dat willen we doen aan de hand van die bekende tweeling. Die broers Esau en Jacob, wiens geschiedenissen wij allemaal kennen. Die ook allebei, zal maar zeggen, een dankdag getuigenis aflegden. In dit gedeelte dat we hebben gelezen. Twee getuigenissen die lijnrecht tegenover elkaar staan. De ene broer, Esau, die zegt: ik heb veel. En de andere broer, Jacob, die mocht daar tegenover zeggen: maar ik heb alles. We gaan daar samen met Gods hulp bij stilstaan. Bij die twee getuigenissen van deze twee broers met dezelfde moeder. Op dezelfde dag geboren zijn. Dezelfde opvoeding hebben gehad. Maar zo'n heel ander leven hebben geleid. En zo'n heel andere getuigenis laten horen. Ik heb veel. En ik heb alles. De jongens en de meisjes en de jongeren die kennen deze geschiedenis ook. Jacob en Esau. In deze hoofdstukken dan is het 20 jaar geleden dat deze twee broers, deze tweeling, elkaar heeft gezien. En jonge mensen, jullie weten ook hoe dat gekomen is, dat Jacob weggevlucht is uit de tent van zijn vader en moeder, Isaac en Rebecca. Hoe hij zelfs voor zijn leven moest vluchten. Want Esau, zijn tweelingbroer, die had het op zijn leven gemunt. Hij had gezworen dat hij Jacob zou doden. Hoe kwam dat ook alweer? Nou, Jacob had op een bedriegelijke manier de eerstgeboortezegen van Esau afgepakt. Had zich net voorgedaan alsof hij Esau was en Isaac die al blind was. Die dacht dat hij Esau voor zich had en gaf hem de eerstgeboortezegen. En toen hij die zegen had gegeven, toen kwam Esau pas. En die kreeg dus een mindere zegen. En toen had Esau gezworen dat hij Jacob zou doden. Jacob is gevlucht. En heeft 20 jaar bij zijn oom Laban in Padan Aram gewoond. Maar op een bepaald moment hij ging terug. Terug naar het beloofde land. Het land dat Abraham en Isaac gezworen was. En toen realiseerde Jacob zich dat hij Esau weer zou gaan ontmoeten. Die woonde daar. Die was daar in Kanaan gebleven. En hij herinnert zich die bedreiging van Esau, dat hij Jacob zou gaan doden. En als Jacob dan de grens van Kanaan oversteekt, dan stuurt Jacob een aantal, je zou kunnen zeggen verspieders of een gezantschap vooruit, die moeten gaan uitvogelen hoe Esau ten opzichte van Jacob staat. Of het nou wel veilig is voor Jacob om weer opnieuw het land Kanaan binnen te komen. En Esau onder ogen te gaan zien. Dat gezantschap dat komt terug. En die mannen die hij als een soort verspieders vooruit heeft gestuurd, die vertellen hem dat Esau onderweg is. En dat hij 400 mannen bij zich heeft. Een leger van 400 soldaten. Nou, dat slaat een schrik Jacob om het hart. Dat kan niet anders betekenen of Esau heeft nog steeds diezelfde plannen om hem te doden. Want waarom zou Esau anders een leger bijeen hebben vergaderd? En Jacob komt in doodsnood. En hij smeekt om Gods ontferming en om Gods beveiliging en om Gods nabijheid. En dat kunnen we lezen in het hiervoorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 32, hoe die geschiedenis van Pniel, hoe Jacob daar worstelt met een man. En hoe hij daar overleeft. En hoe hij later als een getuigenis zegt: ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. Ik ga daar nu verder niet op in, gemeente, maar we kunnen constateren, Jacob heeft daar een doorbraak in zijn geestelijke leven meegemaakt. Er is daar een verandering in zijn geestelijke gang gekomen. Een verzekering van zijn geloof heeft hij gekregen. God gezien, van aangezicht tot aangezicht. Dat zou eigenlijk de dood moeten betekenen, want wie kan God zien en wie kan leven? Maar door genade mocht hij zeggen: mijn ziel is gered geweest. De Heere die heeft hem daar zijn beveiliging, zijn nabijheid beloofd. En zo mag Jacob gesterkt door die ervaring, door die bevinding, door die geestelijke doorbraak, de grens van het land Kanaan overgaan. Maar behalve dat Jacob gebeden heeft en dat Jacob gesterkt is in God en een kennelijke belofte heeft gekregen en een doorbraak in zijn geestelijke leven, behalve dat gaat Jacob ook aan het werk. En zo lezen we, hij maakt een geschenk gereed. Een geschenk voor Esau. Om Esau mild te stemmen. Dat is zijn bedoeling. En hij doet dat in verschillende onderdelen. Hij zelf gaat voorop. Dan daarachter komen zijn dienstmaagden, Bilha en Zilpa, met hun kinderen, zijn kinderen dus ook. Daarachter komen Lea en haar kinderen die ze met Jacob heeft. En helemaal achteraan Rachel met Jozef. Er even over nadenkt, gemeente. Dit is de man die Pniel heeft meegemaakt. Een doorbraak in zijn geestelijke leven. Maar hier komt zijn, laat ik het noemen, zijn Jacobitische natuur ineens weer boven. Gaat Jacob weer rekenen? Gaat Jacob weer plannen bedenken? Waar hij het meest van houdt, die zet hij achteraan in de rij. En waar hij het minste van houdt, die laat hij vooraan in de rij staan. Met de gedachte, als Esau toch een slachtpartij gaat aanrichten, dan kunnen diegenen waar hij het meest van houdt, Rachel en Jozef, die kunnen dan misschien nog ontsnappen. Begrijpt u dat? Dat Jacob dat doet? Die Pniel heeft meegemaakt. En dat hij nu weer zo gaat rekenen. Weet u wie dat begrijpt, gemeente? Die van de Heere een nieuw hart gekregen heeft. En dat nieuwe hart, dat wordt geplaatst naast dat oude hart. De Heere zendt zijn geest in het leven van iemand die wederom geboren is, maar dat vlees, dat blijft aanwezig. En die twee gaan samen en die strijden tegen elkaar. En de ene keer dan ligt de geest boven, de andere keer dan ligt dat vlees boven. En we hebben dat ook bijvoorbeeld gezien bij Jacob. Dat dubbele, dat dubbelhartige soms. Ik bedoel, bij David hebben we dat gezien. Toen hij naar Gat ging. En toen hij daar als een, de Statenvertaling zegt, als een gek krabbelde aan de poorten. Toen hij zijn spuug uit liet lopen op zijn baard en toen hij zich aanstelde alsof hij een waanzinnige was. Maar tegelijkertijd in zijn hart schreeuwde hij tot God. Zo weten we uit Psalm 34. Zijn vlees dat bedacht om zich als een gek aan te stellen. En de geest in hem die liet hem bidden. O God, help mij uit de nood. En dat dubbele dat zien we bijvoorbeeld bij de vader van de maanzieke jongen, die ook die krachten in zichzelf voelt strijden. Ik geloof, Heere, zo zegt hij. Maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Erkennen we dat? Dat je zegt, ja, ik kan die Jacob aan de ene kant tot mijn schande wel begrijpen. Dat dat soms zo kan afwisselen. He, wat, ik heb denk ik wel eens gehad over die brief die Philpot schreef aan een van zijn zielenvrienden. Waarin hij die strijd onder woorden bracht. He, die zonde, zo zegt hij. Aan de ene kant is dat de adem van mijn neus. Daar adem ik in. En tegelijkertijd is het de oorzaak van mijn zuchten. Het is de verhindering in mijn gebed. Als ik gezondigd heb, dan kan ik ineens niet meer bidden. En tegelijkertijd ook is het de spoorslag tot het gebed. Die twee krachten, die twee machten die in een kind van God zou kunnen strijden. We zien het hier ook bij Jacob toch. De ene kant zegt hij, vanuit dat nieuwe leven, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. En dat tegelijkertijd dat vlees hem ingeeft dat hij moet gaan rekenen en heel die verdeling maakt onder zijn vrouwen en kinderen. Wat dat overigens met die vrouwen en die kinderen heeft gedaan die vooraan moesten lopen, dat is nog weer een tweede. Is daar misschien de haat en de jaloezie geboren tegen Jozef? We hebben er wel eens naar geluisterd, naar die geschiedenis van Jozef. En dat die broers hem niet vredelijk konden toespreken. Is dat hier niet begonnen? Als een schuld van Jacob? Maar dat terzijde. Jacob stuurt die geschenken vooruit. Een kudde van honderden dieren. Allerlei soorten geschenken. En uiteindelijk dan komt Esau eraan met die 400 soldaten. En wat valt dat mee voor Jacob? Want Esau die valt hem om zijn hals. En het blijkt dat die 20 jaren toch het hart van Esau wel verzacht hebben. En dat hij het eigenlijk wel een beetje vergeten is. Dat wat die eerstgeboorte zegen inhield. Het bloed kruipt dan toch waar het niet gaan kan. Het zijn en blijven toch tweelingbroers. Ze wenen beiden. En vervolgens ziet Esau dan al die vrouwen en die kinderen. Al die geschenken die Jacob vooruit heeft gestuurd. En Esau die vraagt van wie zijn dat? Wie zijn dat en van wie zijn ze? En Jacob geeft dan als antwoord dat het een geschenk is voor zijn broer. Hij zegt, om genade te vinden in de ogen mijns heren, vers 8. En Esau die wimpelt dat een beetje af, zo van ach, broer, ik heb genoeg. Ik heb veel. Ik hoef dat helemaal niet. Joh, houd datgene wat je hebt. Laat het maar bij jou zijn. Ik heb het niet nodig. Als we daar even de vinger bij leggen. Bij dat getuigenis van Esau. Je zou kunnen zeggen, het is ook een soort van dankdaggetuigenis. Laten we dan eerst eens even kijken naar het positieve. Want dat is nog wel op te merken in de woorden van Esau. Het positieve in deze woorden. Hij is, je zou kunnen zeggen, hij is tevreden. Ik heb veel, mijn broeder. Dat zij het uwe. Ik heb het niet nodig. Houd het maar. Er spreekt een soort tevredenheid uit. Hij is voldaan, zou je kunnen zeggen. Nou, dat kan niet iedereen zeggen die veel heeft, want je ziet in het algemeen bij mensen die rijk bedeeld zijn met aardse goederen, dat die eigenlijk alleen maar meer willen hebben. En nog meer willen hebben. En dat mensen die al miljonair zijn dan toch ook nog fraude gaan plegen om nog meer miljoenen bij elkaar te vergaderen. De rijken worden steeds rijker en de armen worden steeds armer. Een rijk mens heeft niet genoeg. Er zijn niet veel mensen die tevreden zijn. Nou, dat zou je van Esau nog kunnen zeggen. Hij is tevreden, hij is voldaan. Maar er is wel meer te zeggen, gemeente, want behalve dat positieve denk ik wel dat het negatieve overheerst. Want hij is niet alleen voldaan, hier spreekt ook iets van dat hij zelf voldaan is. Ik heb veel. Er klinkt iets van, ja, een soort van nonchalance uit. Een bepaald nonchalant gebaar. Ach, ik heb dat niet nodig, joh. Ik heb veel, ik heb genoeg. En het laat ons iets zien van wie Esau is. Die Esauïtische natuur die hij heeft. Want in de woorden van Esau lezen we niet hoe hij eraan gekomen is. En van wie hij dat vele gekregen heeft. Dat besef dat ontbreekt totaal bij Esau. En het blijkt dat hij in die 20 jaren dat Esau en Jacob elkaar niet hebben gezien, nog geen steek veranderd is. Esau, in de zegen die Isaac aan Esau geeft, dan zegt hij, op uw zwaard zult gij leven. Nou, dat zien we ook in deze woorden terugklinken. Esau heeft het van zichzelf verwacht, van zijn zwaard, van zijn kennen, van zijn kunnen. Hij heeft God verlaten. Hij heeft zich al jaren geleden Canaanitische vrouwen genomen, tot verdriet, tot bitterheid van zijn vader en moeder, Isaac en Rebecca. Hij heeft de eerstgeboorte zegen verkocht. Geef mij dat rode maar, die schotel linzenmoed, want ach, ik ga sterven, wat heb ik dan nog aan die eerstgeboorte zegen? En datzelfde onafhankelijke, dat leven op zijn zwaard, het verwachten van zichzelf, dat klinkt door in dit dankdaggetuigenis. Ik heb veel. Aan de ene kant, hij is er blij mee, hij is er tevreden mee. Maar aan de andere kant, hij is zelf voldaan. En hij beseft niet dat, al heeft hij veel, dat hij aan de andere kant nog veel meer mist. Hij mist veel meer dan dat hij heeft. En dan neem ik alvast even een voorsprong op wat we straks bij Jacob horen. Maar zeker als je het gaat vergelijken met wat Jacob zegt. En Jacob heeft ook veel. Jacob was ook rijk geworden. Als je een kudde van 500 zoveel dieren bij elkaar kan geven als geschenk, dan heb je het goed gedaan. Dan heb je een grote bezitting. Maar uit de mond van Jacob, daar horen wij een hele ootmoedige verklaring in hoofdstuk 32 vers 10 bijvoorbeeld. Als hij dan met de Heere spreekt, dan zegt hij, ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw die gij aan uw knecht hebt gedaan. Ik ben geringer, ik ben het niet waard, zo zegt hij. En in hoofdstuk 33 in zijn getuigenis tegenover Esau, dan zegt hij bijvoorbeeld in vers 5, dit zijn de kinderen die God uw knecht genadiglijk verleend heeft. En in vers 11 herhaalt hij dat. Neem toch mijn zegen die u toegebracht is, terwijl het God mij genadiglijk verleend heeft. Jacob beseft, het is alles genade. En genade, dat is onverdiend, dat is gunst. Wat de Heer niet verplicht is, waar Jacob ook zijn best niet voor kon doen. Wat niet een vanzelfsprekendheid is, maar wat onverdiende gunst is, die hij als zondaar verkregen heeft. En God heeft hem inderdaad ook veel gegeven. 570 stuk vee kon hij aan Esau geven. En Jacob zag er de hand van God in. Dat missen we ten enenmale bij Esau. Een type van de mens die het zelf kan, die op zijn zwaard leeft, zoals Isaac dat al had gezegd, die met zijn eigen plannen, met zijn eigen ijver, met zijn eigen slimheid enzovoorts leeft. En hoeveel zijn er, gemeenten, niet die zo leven, met zo'n Esauïtische natuur? Er zijn er duizenden in ons volk, miljoenen zelfs, die wel veel hebben, maar die ten enenmale de gever uit het oog hebben verloren. Duizenden die het van hun kennis verwachten en van hun inspanning en van hun ijver en van hun talenten en van hun gaven, van hun rechten, die dus ook eigenlijk geen behoefte hebben aan een dankdag. Die geen besef hebben dat God de gever is van het goed. Geen besef hebben van de afhankelijkheid van de schepper. En gemeenten die ook eigenlijk geen besef hebben, althans onvoldoende, dat vele en ook zomaar ineens weer kan ontvallen. De Heer Jezus heeft een aantal gelijkenissen verteld. Ik had er vanochtend al één genoemd over die rijke man die gezegd heeft: ziel, gij hebt vele goederen opgelegd voor vele jaren. Neem rust, eet en drink en wees vrolijk. En dat de Heer Jezus zei: gij dwaas. Deze nacht zal men uw ziel van u afwijzen. En al die goederen, van wie zullen ze zijn dan? De Heer Jezus onderstreept dat ook nog eens in de gelijkenis van die andere rijke man en de arme Lazarus, die gelijkenis bedoel ik uit Lucas 16, die alle dagen vrolijk en prachtig leefde en geen erg had in dat hoopje ellende dat voor zijn poort lag weg te teren. Nou, toen hij stierf, hij raakte inderdaad alles kwijt. Zijn wereld en alle begeerlijkheden, die vergingen. En toen had hij niks meer. Van al dat vele wat hij had. Hem werd niet eens meer een druppel water gegund om zijn tong te verkoelen in de pijn die hij had. De Esauïtische natuur. En gemeente, helaas moeten we zeggen, je treft het niet alleen in de wereld aan, maar het komt ook in de kerk voor. Heel wat mensen, ook heel wat kerkmensen, lijken op Esau. Dat is eigenlijk onze aangeboren natuur. Daar ben ik mee geboren, daar bent u mee geboren, daar zijn jullie mee geboren. We zijn van nature precies net als Esau. En het wordt ook wel duidelijk in onze tijd dat er heel wat kerkmensen in dat opzicht geseculariseerd zijn. Werelds zijn. Misschien niet uiterlijk zo direct te zien, maar in het denken. Hè? Want als het gaat over wereldsgezindheid, dan gaat het niet allereerst over hoe we eruit zien, of dat we misschien ons kleden zoals de wereld. Dat hoeft helemaal niet. Je kunt met nette reformatorische kleding werelds zijn. Want wat is de wereld, zo zegt de apostel Johannes wel, dat is de grootsheid des levens. Dat je het van dit leven verwacht. Werelds in het denken. Los van de bron van het leven. En we zouden er goed aan doen, gemeente, om eens wat meer in de spiegel te kijken. En dan bedoel ik ook in de spiegel van Esau, die wordt ons in de prediking nu voorgehouden. We houden dankdag. En we hebben veel. En we kunnen dat ook op deze dankdag nog ook aan de Heere toeschrijven. Want natuurlijk, we hebben wel het besef als kerkmensen dat we het van God hebben ontvangen. Maar eigenlijk komen we niet echt aan danken toe. Als we dan nog even de preek van vanochtend ernaast leggen. David, die in Psalm 65 zegt, de lofzang is in stilheid tot u. Tot God. En voor Gods aangezicht. In een stille verwondering. Dat God ons genadiglijk verleent. Al die gaven. Maar totaal onverdiend. Want een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Het weerspannige overtreden, dat vraagt om straf. En wie dat gaat beseffen, gemeente, die begint iets te leren van die stille verwondering. Dat God genadiglijk dit verleent, zoals Jacob dat heeft gezegd. David stond bij het altaar. En daar werd hij stil voor God. En ik ga niet herhalen wat ik vanochtend allemaal gezegd heb, maar gemeente, Esau staat niet bekend als een man die altaren bouwde. Dat tref je niet aan in zijn leven. Een zwaard en een altaar, dat gaat niet samen. Dat zwaard van Esau waarop hij leefde. Zijn kennen en kunnen. Zijn zelfvoldaanheid. Dat gaat niet samen met een Bijbelse dankdag waarin de lofzang in stilheid tot God is. In verwondering en ootmoedige verwondering en dankbaarheid. Esau, die zegt, ik heb veel. Maar in zijn getuigenis ontbreekt de gever. En de afhankelijkheid van de bron van alle goed. En we hebben gezongen, gemeente, uit Psalm 49, waar dat uiteindelijk met mensen eindigt, met zo'n Esauïtische natuur. De mens, hoe mild door het aards geluk bedeeld. Hoe hoog in eer, in macht en staat verheven, vergaat als het vee. En hij derft in het einde, hij mist in het einde het leven. Het eeuwige leven. Dat is de prijs die een mens met een Esauïtische natuur moet betalen. Als we de gever van het goed, als we de bron van het goed uit het oog verliezen. En opgaan in de tijd, in het materiële. Maar dan zijn broer, Jacob. Zijn getuigenis is heel anders. Hij mag zeggen, ik heb alles, in vers 11. Neem toch mijn zegen die u toegebracht is, terwijl God het mij genadiglijk verleend heeft. En terwijl ik alles heb. Ik heb alles. En dat uit genade, zo zegt hij. En gemeente, daar ligt het onderscheid. Het is best mogelijk, jonge mensen, dat Esau, als we de schapen en de koeien en de kamelen en alles gaan optellen, dat Esau veel meer gehad heeft dan dat Jacob heeft gehad. Esau was een rijk man, want als je een leger van 400 mannen kan bij elkaar verzamelen en als je die kan onderhouden, dan ben je rijk. Dan heb je wel een groot vermogen. Maar daar ligt het dus het verschil niet. Het kan zijn dat Jacob qua aantallen vee en kinderen enzovoort minder had dan Esau. Maar dat Jacob alles heeft, dat ligt dan vooral in dat woordje genade. Jacob heeft geleerd dat het genadegaven zijn. Het zijn geschenken van God geweest. Terwijl God het mij genadiglijk verleend heeft. Dat is het eerste wat als onderscheid kan aangewezen worden tussen dat getuigenis van Esau en het getuigenis van Jacob. Het woordje genade. En dat heeft ook weer te maken met het tweede, dat Jacob kan zeggen, ik heb alles. Dat heeft hij in de nacht ervoor geleerd. Daar is dat alles hem geschonken. Dat alles dat lag in Jacobs leven, in het feit dat hij God gezien heeft. En dat hij dat overleefd heeft. Mijn ziel is gered geweest. En daarom kan hij zeggen, nou heb ik alles. Want hij heeft God mogen overhouden. Hij heeft van deze God een nieuwe naam gekregen, Israël. God was zijn deel geworden. Welgelukzalig het volk dat bij alle overvloed en bij het genot van die overvloed de Heere heeft tot zijn God. Zo zegt een psalm. En al zou Jacob dus naar aardse maatstaven misschien iets minder hebben gehad dan Esau. Zelfs al zou Jacob nu alles kwijtgeraakt zijn, stel dat Esau toch dat moordplan wat hij 20 jaar geleden had uitgedacht zou gaan uitvoeren. Stel dat Esau een slachting had aangericht onder die veestapel en onder die vrouwen en onder die kinderen. Stel dat er geen rund meer was overgebleven in de stal van Jacob. En dat de olijfboom niet meer zou bloeien. En dat hij niets zou hebben overgehouden aan aardse goederen. Dan nog had Jacob kunnen zeggen, ik heb alles. Want Jacob had God. En wie God heeft, die heeft alles. En wie God mist, gemeente, die heeft, hoeveel hij ook heeft, die heeft uiteindelijk niets. En als wij dan dankdag houden, gemeente, hoe gaan wij die dankdag houden? Hoe zitten wij hier? Hoe beleven wij het? Dat vele dat wij hebben gekregen. Hoe zien wij terug naar dit afgelopen jaar? Hoe hebben wij onze goederen bijeen verzameld? Onze bezitting, hoe leven we daarmee? Waar is het nou ons om te doen in het leven? Het gaat om hele belangrijke zaken, om zaken die ook in de Bijbel een plaats hebben, zaken die wij nodig hebben, gezondheid, werk, een huis, kleding, bezittingen, geld, gezin, gewas en arbeid. Die mogen er zijn. De Heere heeft het ook in het Oude Testament al in de feesten van Israël, bijvoorbeeld het Pinksterfeest, een plaats gegeven waarin de eerstelingen van de oogst verzameld werden en aan de Heere geofferd worden. Het mag er zijn. Maar waakt en let, zo zegt een psalm, dat gij er het hart niet op zet. En hoe snel zijn we daar niet mee bezig? Dat ons hart erop staat. En dat we van ons kennen en ons kunnen verwachten. En dat ons leven heen gaat met alleen maar tijdelijke zaken. En dat dat al onze aandacht en al onze energie en al onze tijd zomaar wegslurpt. En dat we het ene nodige uit het oog verliezen. Dat we onze arme ziel verwaarlozen. En dat we God uit het oog verliezen. Die het allerhoogste en het eeuwige goed is. En op een dankdag moeten we ook eens de balans opmaken. Wat hebben we nu eigenlijk? We kunnen veel hebben. Maar we beseffen toch wel dat vele, dat we dat een keer kwijtraken. Alles wat een mens heeft, dat hebben we niet de aarde en de wereld binnen kunnen dragen. Naakt, zo zegt Job, ben ik uit mijn moeders buik uitgegaan. Naakt zal ik daarin wederkeren. Ezo is het allemaal kwijtgeraakt, dat vele. Al die bezittingen, zijn vrouw en zijn kinderen. Jacob ook. Jacob is het ook kwijtgeraakt. Hij is ook al dat vee kwijtgeraakt. En al zijn bezittingen, zijn tenten, zijn geld, zijn goed, zijn vrouw en zijn kinderen. Hij is ook de weg van alle vlees gegaan. En toch een groot verschil. Want als Ezo sterft, dan valt dat vele weg. Ik heb veel, mijn broeder. Maar als Jacob sterft, dan gaat datgene wat hij alles noemt, dat gaat mee. Jacob kan op zijn sterfbed zijn ogen opslaan naar de hemel en hij kan zeggen: op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Uw zaligheid. In het Hebreeuws, dat weten we denk ik nog wel uit de eerdere preken die we daarover hebben gehoord, daar zegt hij zoiets als uw Yeshua. Uw Jezus. Uw zaligheid, uw zaligmaker. Zoals Simeon in de tempel. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En als je ogen dat hebben mogen zien, als de Heer je dat heeft geopenbaard en als dat verklaard is aan je hart, en als je die pniel ervaring in je leven hebt mogen meemaken, God gezien van aangezicht tot aangezicht, gesteld bent voor het recht van God, en vanuit Psalm 130 hebt moeten beleven zoals we dat vanochtend gezien hebben: Heere, als u in het recht gaat treden, dan kan ik niet bestaan. Ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En daar moet het naartoe in ons leven, gemeente, naar dat rechtsgeding. Dat we op goede Bijbelse gronden die enige troost in leven en sterven mogen overhouden. Dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. Die mij verzoend heeft. Psalm 65. Maar onze overtredingen verzoend en zuivert gij. En als dat in ons leven heeft plaatsgevonden, dan is er de troost. En ik zeg niet dat iedereen dat altijd met evenveel bewustzijn meemaakt. Daar is onderscheid in. De een zal daar meer verzekering over ontvangen dan de ander. Maar er zal iets van gekend worden. Van die enige troost. Er zal iets van dat bloed benodigd moeten worden. Zal iets van dat toevlucht nemen in de bloedwonden van Christus in ons leven gezien moeten zijn. Want alleen in Christus is God verzoend. Alleen in Hem kunnen we Hem zien van aangezicht tot aangezicht en overleven. Buiten Jezus, buiten de kennis aan zijn bloed, is er geen leven. En als Jacob straks alles moet loslaten, dan mag hij God overhouden. Dan heeft hij nog alles. Gemeente, wie zijn wij? In welke spiegel moeten wij kijken? Ezau. En dan mogen we dat best met een wat godsdienstige saus overgieten. We hoeven ons niet in alles in Ezau te herkennen. Maar dat wij ook op onze eigen zwaarden leven. Onze eigen kennen en kunnen. Dat we zo leven bij dat vele. Of mag het iets zijn van dat getuigenis van Jacob? Ik ben geringer dan deze weldaden. De verootmoediging, de stilheid tot God. Dat de Heer nou met zulke mensen van doen wil hebben. Dat we bij dat altaar mogen staan. En mogen opmerken dat de Heer schoon zwaar getergd is, langmoedig en weldadig. Dat hij de vrede met een kus van het recht mag groeten. Het zoenoffer. Gemeente, wij zijn allemaal gezegende mensen, toch? Al besef ik dat niet iedereen dat op dit moment misschien even helder beleeft. Er zijn er genoeg onder ons die juist op een dankdag de schaduwen over het leven weer zien vallen. van de rouw en van het gemis en van de eenzaamheid op hem, om haar die ons korter of langere tijd geleden is ontvallen. Wat kan het op een dag als deze toch een schaduw werpen over alles? Er zijn er die bijzondere zorgen hebben in het huwelijksleven, in het gezinsleven. Er zijn er die nachten wakker kunnen liggen over alle zorgen die er kunnen zijn bij de opvoeding van de kinderen, of in het materiële, in het maatschappelijke leven bedoel ik. Daar denken we niet gering over. Je leven kan er helemaal van versomberen als alles je tegen zit. En misschien leeft er in ons hart wel iets van een gedachte als je kijkt naar die rijke mensen zoals Jacob. Want Jacob was een rijke man, ja, die kan makkelijk praten. Als je zoveel bezittingen hebt. En zoveel vrouwen ook nog eens en zoveel kinderen. Ja, dat kunnen we natuurlijk wel begrijpen als je zo denkt. Hè. Daar kunnen ook Gods kinderen zelfs nog wel eens last van hebben. Neem iemand als Asaf bijvoorbeeld. We hebben onlangs zijn psalm overdacht, psalm 73, hoe hij nijdig was op de goddeloze, zien der goddeloze voorspoed. En mijn, zegt hij, mijn bestraffing is er alle morgen. Toen snapte je Asaf eigenlijk niets van wat Jacob hier bedoelt. En als wij nog zo kijken naar onze buurman die maar raak leeft en bij wie het allemaal voor de wind gaat. Of je kijkt naar je vriendin hè, die allemaal gezonde kinderen heeft en jij topt maar met die of dat kind. Enzovoort, enzovoort. Ja, dan begrijp je eigenlijk niet goed wat Jacob hier bedoelt als hij zegt en ik heb alles. Jacob kijkt niet naar al dat vee en Jacob kijkt op dit moment niet naar al die kinderen die hij mag hebben, maar Jacob kijkt naar boven. Hij mag God hebben. Alles dat is niet te duiden met geld. Alles is niet te duiden met een huis of met huizen. Met vakantiehuizen of met 4 of 5 keer vakantie gaan op per jaar. Alles is niet te duiden met bezittingen, met gezondheid of met al die dingen waar wij dan zo vaak mee bezig zijn. Er is geen mens, gemeente, wiens zorgen verdwenen zijn toen hij of zij rijk werd in geld en goed. Iedereen die veel geld heeft, ook onder ons, die zal dat beamen. Geld maakt uiteindelijk niet gelukkig. Zeker niet als we gelukkig in geestelijk opzicht gaan verstaan. Dan kun je nooit zeggen, ik heb alles. Alles, gemeente, dat kun je ook hebben als je al je bezit kwijtraakt. Je kunt zelfs ook zeggen dat datgene wat je verliest een wezenlijk onderdeel gaat uitmaken van dat alles. Hoe bedoel ik dat? Nou, David zegt in Psalm 119, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen streden. Hij bedoelt, al zou ik alles kwijtraken, al zou, zoals de profeet Habakkuk dat ook zegt, en geen rund meer in de stal zijn, en de olijfboom niet meer zou bloeien. Als we alles kaal en leeg zijn in mijn leven, dan nog zal ik van vreugde opspringen in mijn God, want ik heb God overgehouden. Paulus zegt ook zoiets in de 2e Korinthebrief. Als niets bezittende, toch alles te hebben. Alles of veel, gemeente, daar gaat het om in ons leven. Dat vele, dat ontvalt ons. De mensen houden daar logboeken van bij. Dan verschijnt er weer een quote 500. Waarin de allerrijkste mensen genoteerd staan en we speuren het na. We zijn er nieuwsgierig naar misschien. Misschien niet allemaal, maar er zijn er nog altijd die daarmee bezig zijn. En we zijn er misschien jaloers op. Maar houd er erg in, het ontvalt ons allemaal. Hoe zalig is het volk dat naar Gods klanken mag horen, dat God mag overhouden. En dan kan dat verdriet en de ellende en de rampspoed, dat kan juist een onderdeel worden van dat alles. Als het je mag brengen aan de voeten van de Heer. Als je net als Asaf mag zeggen, al bezwijkt om mijn vlees en mijn hart. Al raak ik dan alles maar kwijt. Al dat vele. Maar dan is God de rots in mijn harten en mijn deel in eeuwigheid. Het is in dat geloof dat de reformator Maarten Luther kon zeggen. We hebben het vorige week dan wel niet gezongen aan het einde van de dienst. Dat was een vergissing. Dat moest eigenlijk wel, dat Lutherlied. Maar dat Lutherlied, dat bevat dat geheim. Dat ik zomaar niet na kan zeggen, gemeente. Delf, vrouw en kinderen het graf. En neem bloed, goed en bloed ons af. Zeggen we dat zomaar na, u die genade mag kennen. Dan is er wat gebeurd in je leven. Dat kun je ook niet elk moment zomaar nazeggen. Dat kan alleen als die enige troost in leven en sterven door het waarachtig geloof geschonken en gewerkt door de geest werkzaam is in de oefeningen van het geloof. Neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in, want ik heb alles. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed en mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Wat is het, gemeente? Esau of Jacob? Veel of alles? Amen. Trouwe en genadige Heere, mogen wij uw aangezicht zoeken in onze dankgebeden. Vanochtend hebben wij u gedankt voor gewas en arbeid. Deze avond mag met name de dankzegging ook gericht zijn op datgene wat gij ons aan geestelijke gaven hebt willen schenken en willen laten behouden als het gaat om de verkondiging van uw woord. Dat hier week in, week uit de schriften open lagen. Dat de prediking mocht doorgaan. Dat u in onze gemeente nog het verenigingsleven in stand houdt. Dat de jongeren mogen worden onderwezen. Dat de verenigingen bijeen mogen komen. Dat de ambtsdragers hun werk mogen doen. En heren, dat is alles dankzij uw trouwe zorg. Als het aan ons mensen zou liggen, heren, dan was er al geen kerk meer geweest. Gezien de eeuwen met dwalingen, met verschillen, met het verbijten en met het vereten van elkaar. Maar u houdt uw kerk in stand, u bewaart en vermeerdert uw kerk. En heren, wij bidden u, wilt u dat ook blijven doen. Wij leven, als het gaat om onze eigen christelijke gereformeerde kerken, in tijden van grote zorg. Het kerkverband dreigt uit elkaar te vallen. En heren, dat is schuld. Heren, wilt u geven dat te midden van al deze verwarring het oog op u geslagen mag zijn. En dat wij ook met deze zaken bij het altaar terecht mogen komen. Als het gaat om het weerspannige overtreden, als het gaat om de overtredingen en de zonden, dat gij die ook zou willen verzoenen, ook op gemeentelijk en kerkelijk en ambtelijk gebied. En wij danken u, Heere, voor alles wat u ons schonk. En wilt u ook geven dat uw koninkrijk door mag breken en dat het koninkrijk ook in onze gemeente mag uitgebreid worden. U hebt in het afgelopen jaar willen zegenen, onze gemeente willen zegenen, dat het in materieel opzicht ons wel mag gaan, dat er nog getrouwheid is in de gemeente. Er zijn er ook die mogen getuigen van uw opzoekende genade, van uw onderhoudende genade en weerhoudende genade. Maar er is ook nog zoveel, heren, wat op uw genade wacht. Er zijn er nog al te veel die onbekeerd zijn en die met een Esau natuur het vele najagen van deze wereld en ondertussen wel naar de kerk komen, maar wier hart zich verre van u houdt. Heren, wilt u daar bekering schenken? Wilt u bewaren daarom ook voor een onverzoende dood? Bewaar ons voor de sterven van de rijke mannen in de gelijkenissen. Maar geef dat we net als een Jacob, als een bedrieger, als een zondaar openbaar mogen komen. En in de verwondering van genade mogen gaan leren leven. Heren, we bidden u voor de kinderen in de kerk. Voor het leven dat verwacht wordt. De gezinnen. Laten het kerkjes binnen de kerk mogen zijn, heren. En geven dat daar ook de vrezen van uw naam mag worden gevonden. Wilt u al het werk gedenken waarvoor we u danken van de koster, met degenen die hem behulpzaam zijn, de organisten die hun talenten en gaven zondag aan zondag en ook door de week ten dienste van de gemeente van u mogen bewijzen. Allen die in commissies zitten, die in allerlei organisatorische verbanden het wel en wee van de gemeente mogen leiden en begeleiden. Wilt u ze de krachten ook voor blijven geven, ook in het winterseizoen dat voor ons ligt. Heren, wij hebben niets van dit alles verdiend, maar wilt u ons aanzien in de grote koning der kerk, de Heer Jezus Christus. En geef dat, heren, wij uit zijn volheid mogen ontvangen, genade voor genade. Wilt u al het zondige genadig verzoenen en wegnemen en uw koninkrijk in stand houden en uitbreiden. Tot roem en tot verheerlijken van uw grote naam. Wij bidden het u in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 145, het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer.
Thank you.
ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.